Vers 1. Al de aard en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft zijn het wettig eigendom des Heren. En vers 5 verhoogt o poorten nu de boog. Psalm 24 zingen wij het eerste en het vijfde vers. Paar versen uit Handelingen 28, vers 11 tot en met 15, Handelingen 28, vers 11 tot en met 15. En na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen, van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium, en alzo na een dag de wind zuid werd, kwamen wij de 2e dag te Puteoli, alwaar wij de broeders vonden, en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven, en alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot de Appiusmarkt, en de 3 tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed tot zover. Laten we samen bidden. Heere, tot u komen wij op deze middag samen onder uw alziend oog en in uw tegenwoordigheid. Want u hebt gezegd, waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Mogen we het merken, Heere? Ook als het gaat over een onderwerp dat vanmiddag aan de orde is. We zijn zo vaak geneigd om als theologen onze oordelen uit te spreken over allerlei zaken. En nu zijn we misschien mensen die spreken als blinden over kleuren. Maar gelukkig dat u iemand bereid gemaakt hebt om ons in te leiden in een onderwerp waar we uiteindelijk allemaal mee te maken hebben, waar onze gemeenteleden mee te maken hebben, waar ethische problemen aan vast zijn, maar ook geweldige mogelijkheden aan vastzitten tot verbreiding van uw evangelie. We hebben gelezen hoe de apostel Paulus, na 2 jaar gevangenschap in Caesarea, Na een heftige storm waarin die bijna naar de kelder ging met al de manschappen in de diepte van de zee. Na een giftige adderbeet en uw bewarende hand kwam in Rome. Van Jeruzalem naar Rome. En van daar mocht uw woord heel de wereld ingaan. Geef, Heere, in de wereld waarin wij staan, dat we alle mogelijkheden die er zijn mogen benutten om dat woord te brengen bij mensen, door u geschapen, van u vervreemd. Geef, Heere, uw zegen en wijsheid. Als er beslissingen moeten vallen, als er lijnen worden uitgezet. We hebben vanmorgen mogen horen hoe de prediking van het evangelie harten raakt omdat u erin mee wilt komen. Maar dat kan ook via de ether. En dat kan ook via het internet. En welke wijzen er nog zullen komen. Voor u komt, grote koning. We hebben ervan gezongen. Heren, wij bidden u. Wil nog vele vijanden neerslaan. Met het zwaard van uw woord op het slagveld van het evangelie. Om aan uw voeten te mogen komen. Als een verbrijzelde zondaar. Gered door het bloed van het lam. Maak ons tot dienaren van Jezus Christus. Op de kansel en onder de kansel. Als gemeentelid. Als deskundige op welk gebied dan ook. Als christen in deze wereld. Uw koninkrijk komen, Heere. En uw wil geschieden. Bij u is de kracht en de heerlijkheid en de majesteit. Geeft u wat nodig is aan de inleider vanmiddag om ons uit te leggen over welke dingen het gaat. En ook als we er met elkaar een discussie over hebben, geeft u, Heere, dat we dat in alle broederlijke liefde mogen doen, met wijsheid van boven, en dat we mogen merken dat we leiding ontvangen om te gaan met de dingen zoals u dat wilt. Heere, we vragen het van u. Om die dierbare naam van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Broeders, we hebben vanmiddag het onderwerp buiten de orde, zoals we dat altijd noemen. Ik mag even broeder Tichelaar inleiden. Ik even op de computer en ik zet mijn bril af. Dr. Anders Ben Tichelaar, hij is communicatiewetenschapper, onderzoeker en adviseur. Dus wie weet... Hebt u hem nog nodig na deze dag en na dat wat we allemaal gehoord hebben. Het is nog nieuws natuurlijk. We weten het nog niet wat het wereldschokkende zal zijn. Ik heb er net gedacht, zou dat wezen dat je met je computer bijvoorbeeld Matthew Henry aanklikt. En Spurgeon en de kanttekeningen en nog een paar van die dingen die wij allemaal gebruiken. En dan even, ik zit in die en die gemeente. En dan de functietoets. Heavy, medium of light. En dan kijken wat de printer ervan maakt. Wordt dat het wereldschokkende of wat zal het zijn? We zijn allemaal benieuwd. We zijn heel blij dat u gekomen bent om ons daar het een en ander als wetenschapper en deskundige over te vertellen. En het fijne is, we hebben straks nog een half uur voor wat vragen. En deze broeder heeft gevraagd of ik dat leiden wil. Nou, niet zo heel erg graag als ik zie op mijn eigen onkunde op dit gebied, maar... Ik denk dat met elkaar, als er echt vragen zijn, dat het al gaan zal. Zo is de middag nu verder ingedeeld. Ik geef graag nu het woord aan dokter Anders Gelaar.
Heren, goedemiddag. Ik ken mensen in onze gemeente die vinden het al eng om tegen één dominee te spreken. Zoals ik komende zondag vertel wat ik vanmiddag heb gedaan, dan zal ik overal waarschijnlijk veel bewondering ontmoeten. Want ik heb geteld dat er zijn bijna 120 mensen, of zelfs nog iets meer. Maar goed. Eén voordeel is dat ik een microfoon heb en u niet deze keer. En dat maakt het allemaal een stukje makkelijker om u toe te spreken. Ik ga met u spreken over een paar punten. Wereldschokkende gebeurtenissen en wereldschokkende mogelijkheden. Dan kijken we vooral naar een paar historische feiten die belangrijke technologische ontwikkelingen tot stand hebben gebracht, in gang hebben gezet. We kijken met elkaar naar de technologie van overmorgen. U vraagt zich af, kan dat dan? Zijn er al met zekerheid dingen over te zeggen. Nou, ik kom zo meteen nog wel eventjes uit op het vraagstuk van hoe kun je dat nou op een zinvolle manier bestuderen. Maar er zijn toch wel een paar onderzoeksprogramma's die nu nogal enige tijd lopen. En waarvan je, laten we zeggen, met enige slaag om de arm kunt zeggen dat de kans vrij groot is dat er in de komende jaren bepaalde technologische artefacten uit voortkomen. En aan het einde is een beetje een voorschot eigenlijk op de discussie. Dan wil ik met u kijken naar de vraag van hoe moet je nou naar de toekomst kijken. Hè? Doen we dat op een historische wijze, op een futuristische wijze, of moeten we daar op een, noem het maar, creatieve manier naar kijken? Even over mijn achtergrond, van waaruit spreek ik. Het is wel interessant om even te weten. Ik ben communicatiewetenschapper. En communicatiewetenschappers die houden zich met allerlei dingen tegelijk bezig. Dat is altijd een probleem. Ik hou me aan de ene kant bezig met communicatietechnologie. En aanverwante vormen van nieuwe technologieën. Ik vind dat interessant, dus ik maak daar studie van. En doseer daar zo wat over aan diverse business schools in Nederland en daarbuiten. Daarnaast ben ik vooral ook geïnteresseerd in menselijk gedrag en de rol die communicatie en communicatietechnologie daarin spelen. Dus ik ben niet zozeer iemand die exact weet hoe al die technologie aan de binnenkant werkt, maar meer iemand die in het dagelijks werk en ook in het advieswerk juist kijkt naar de wijze waarop het menselijk handelen, vooral dan in bedrijven, daardoor beïnvloed wordt. Dan heb je een beetje een beeld daarvan. Dat komt op een leuke manier denk ik bij elkaar al meteen in het begin. Want een andere gedragswetenschapper, Daniel Kahneman, die vorig jaar de Nobelprijs kreeg voor de economie, die is onder meer bekend van wat ze noemen de Loss Aversion Theory. En de Loss Aversion Theory die zegt dat mensen in het algemeen meer geneigd zijn om zich in te spannen om een probleem op te lossen of een verlies te voorkomen, dan dat ze geneigd zijn om zich in te spannen om een kans te grijpen. En dat verklaart dan ook meteen waarom dat crisis in de historie zo belangrijk zijn. Want als er een grote crisis is, als verlies van lijf en goed dreigt, dan blijkt dat er opeens een enorme versnelling wordt gegeven aan de technologische ontwikkeling. En dan zie je opeens overal de neuzen dezelfde kant uit gaan, ook op wetenschappelijk terrein, om gezamenlijk bijvoorbeeld interessant nieuw wapentuig te ontwikkelen, waar weer vervolgens ook allerlei vredelievende technologieën uit voort kunnen komen. Laten we maar eens even naar die wereldschokkende gebeurtenissen gaan kijken en die wereldschokkende mogelijkheden die daar soms het gevolg van zijn. De reden dat ik hier sta, dat komt een beetje voor dat het feit dat mijn predikant, dominee van Koten in Soest, dat hij op 11 september 2002 een boek presenteerde over openbaringen. En daar werd mij ook verzocht om iets te vertellen over al die wereldschokkende ontwikkelingen. En dat was natuurlijk een beetje met in gedachten de 11 september 2001. En je zou kunnen zeggen, sommige mensen zien dat ook zo, dat dat aanleiding heeft gegeven tot een toch weer opnieuw kijken, een nieuwe manier van oorlog voeren, van denken over waar dan wel het slagveld precies is. En dat ook de technologische ontwikkeling, die altijd sterk is aangejaagd door dat soort wereldconflicten, dat die een nieuwe impuls weer daardoor heeft gekregen. En dat zou best kunnen kloppen als je kijkt naar de defensieuitgaven, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waarvan ook veel onderzoeksgeld vandaan komt. Dan is dat gigantisch opgehoogd ook weer sinds wat er op 11 september 2001 in New York is gebeurd, de aanval op het World Trade Center. Daar vielen ongeveer 3000 doden, u weet het nog, hè? 3000 doden en vermisten. Ik pak even een paar andere grote historische feiten om het even een beetje in perspectief te plaatsen, maar ook dingen die een hele belangrijke aanzet hebben gegeven voor technologische ontwikkeling, voor het uitvinden van allerlei nieuwe soorten, niet alleen maar wapens, maar ook compleet nieuwe vormen van technologie. Nagasaki 1945, het is een schrikbarende foto als je goed dat je laat doordringen wat daar eerst stond. Om even aan te geven, in een periode van ongeveer 2,5 à 3 jaar tijd in het Manhattan Project in de Verenigde Staten, is onder leiding van Vannevar Bush, waar ik zo meteen nog even op kom, is er heel hard gewerkt om de kennis die er beschikbaar was op het gebied van deeltjes, om dat te gaan gebruiken voor een atoombom. Nou, u weet het. De gevolgen nog even kort op een rij. Er waren in Hiroshima meteen 66.000 doden door de eerste atoombom. Die werd op 6 augustus 1945 gegooid. 3 dagen later op Nagasaki vielen 39.000 doden. U moet zich wel voorstellen dat dat zo over de jaren verdubbeld is. Dat was zelfs binnen een jaar al verdubbeld. Dat er natuurlijk heel veel mensen stralingsziekte opliepen. Kijken we nog eventjes terug. En je kijkt naar de Eerste Wereldoorlog. Nou, Verdun. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent. Maar er is in een klein jaar tijd, op een terrein van 10 bij 10 kilometer ongeveer, zijn daar zo'n 700.000 mensen slachtoffer geworden van die strijd U kunt zich er bijna niks meer voorstellen bij dat soort getallen. 262.000 doden of vermisten. Maar ook daar weer, heel merkwaardig natuurlijk, een enorme impuls vanuit die Eerste Wereldoorlog aan de luchtvaart, om het wat te noemen. Fokker, wat we nu niet meer hebben in Nederland, maar is toch groot geworden als toeleverancier van de Duitsers in die tijd. En ja, u wist het misschien niet, maar dat is echt waar. En ook de zorgen die we ons met z'n allen natuurlijk maken over chemische en biologische wapens, al dan niet in het bezit van de voormalige dictator Saddam Hussein, komen natuurlijk uiteindelijk hier vandaan. Hè. Het is allemaal die biologische chemische wapens zijn ontwikkeld in die periode. Dus je zou kunnen zeggen, even in grote lijnen, dat die grote crisis altijd hebben geleid tot een enorme versnelling in de technologische ontwikkeling. En ik zal u zo meteen laten zien dat ook een zeer groot deel van de technologieën die tegenwoordig eigenlijk de wetenschapspagina's beheersen in de kranten, maar die ook ja, allerlei grote vraagstukken oproepen, maar die ook het leven van alle dag gaan veranderen zijn, dat die voor een groot gedeelte hun oorsprong vinden, met name in de Tweede Wereldoorlog. Ik had het net al even over deze meneer, Vannevar Bush. Hij was, zoals het zo mooi heet, chairman of the National Defense Research Commission. Dat betekent dat hij leiding gaf aan ongeveer 6000 wetenschappers, Amerikaanse wetenschappers, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het was zijn taak om te zorgen dat er allerlei onderzoek plaatsvond, allerlei uitvindingen werden gedaan, die de Verenigde Staten en de andere geallieerden zouden kunnen helpen om de strijd tegen de Duitsers en de Japanners, om die in hun voordeel te beslechten. Hij was ook degene die dus uiteindelijk het Manhattan Project in gang heeft gezet. Iemand die wat dat betreft een hele grote verantwoordelijkheid in die tijd heeft genomen. Waar natuurlijk veel mensen achteraf van zeggen, ja, had dat nou wel zo gemoeten. In augustus van 1945, nee sorry ik lieg, juli van 1945, dus nog aan de vooravond van de beslechting van de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, Vannevar Bush was goed ingelicht, dus hij wist wat er ging komen waarschijnlijk en hij was al optimistisch over de afloop van de oorlog. In juli van dat jaar publiceerde hij een artikel in The Atlantic Monthly. Nog altijd een vooraanstaand, laten we zeggen, niet helemaal populair wetenschappelijk, maar toch een toegankelijk wetenschappelijk tijdschrift dat in de Verenigde Staten verschijnt. En Vannevar Bush vroeg zich daarin af wat al die wetenschappers die verbonden door die grote crisis, door die Tweede Wereldoorlog, die gezamenlijk allerlei inspanningen hadden geleverd, wat die zouden moeten doen na de oorlog. Het was blijkbaar mogelijk geweest om onder de druk van zo'n crisis met elkaar tot grote daden te komen, tot hele snelle vooruitgang. En zijn vraagstuk was eigenlijk van ja, wat moeten we nou doen met elkaar? Wat moeten we nou voor gezamenlijke inspanning leveren als die oorlog straks voorbij is? En de reden dat ik u vertel over dat artikel is dat het heel mooi aangeeft op wat voor wijze zo'n initiële Big Bang zou je bijna kunnen zeggen van technologische vernieuwing opeens ook van een programma kan worden voorzien door dit soort vooraanstaande figuren. En dat je daardoor ook al kunt zien dat die technologische ontwikkeling, als er niks tussen komt, een bepaalde richting uitgaat. En dat het soms wel 40, 50 jaar in die richting kan voortgaan. Want wat Vannevar Bush namelijk voorstelde in dat artikel, was dat al die wetenschappers zich met elkaar zouden moeten richten op de ontsluiting van alle wetenschappelijke kennis die er tot nu toe was geproduceerd. Hij zei, wat zou het mooi zijn als we met elkaar nu eens ons best zouden doen om niet alleen maar ons te richten op elkaar als wetenschappelijke gemeenschap, om te zorgen dat al die kennis die in de afgelopen eeuw is verzameld, dat die ontsloten zou kunnen worden op een eenvoudige manier. Hij had er een apparaat voor bedacht. Dat was namelijk het Memory Extension Systeem, de MEMEX. U ziet het linksboven staan, de MEMEX. En hij had een aantal ideeën in dat artikel letterlijk beschreven hoe die MEMEX er dan uit zou moeten zien. Een heel praktische man. Hij was van oorsprong ook machinebouwer. Dus hij vond het ook leuk om in zijn artikel aan te geven hoe moet dat er dan uitzien en hoe werkt dat dan straks. We schrijven juli 1945. Hij schrijft over een apparaat wat lijkt op een soort typemachine, maar dan zonder vellen papier. En daar zouden lichtgevende schermen zouden op het bureau moeten staan. En in die lichtgevende schermen, daar zou je dan informatie over bijvoorbeeld wetenschappelijke vindingen tevoorschijn moeten kunnen krijgen. Maar het zou zo moeten zijn dat binnen die schermen, dat je dan ook weer nieuwe schermen oproept en andere sluit. En dat die schermen ook met elkaar verbonden kunnen worden. Zodat wanneer je op een paar letters klikt of een paar woorden klikt, dat je dan een stap verder kunt komen en daar weer informatie over krijgt. En het zou ook zo moeten kunnen zijn dat je al die paden, dus die informatiepaden die je bewandelt, dat je die zou moeten kunnen opslaan, zodat je dus als onderzoeker of als geïnteresseerde leek op een eenvoudige wijze weer terug zou kunnen komen bij je uitgangspunten. Dus je moet die pagina's kunnen opslaan. Nou, u denkt bij zichzelf, Dat is toch heel toevallig, want dat lijkt wel bijzonder veel op Windows, wat ik op mijn computer heb. En dat lijkt wel bijzonder veel op het World Wide Web. En dat klopt ook. Je zou kunnen zeggen, als je het artikel van Vannevar Bush nu nog leest, en dat is op diverse websites, is het makkelijk op te vragen. Het heet As We May Think. En u tikt gewoon de naam Memex of Vannevar Bush en dan komt u daar. Het leest bijna als een soort handleiding of een soort van eerste prototypische beschrijving van het World Wide Web. En de grap is, dat natuurlijk niet voor niks. Dat is natuurlijk niet voor niks. Want die Bush, die stond aan het hoofd, moet u niet vergeten, ik vertelde dat net, van 6000 wetenschappers. Dat is een gezaghebbend man. Dat is iemand die direct bij de Amerikaanse president op de koffie ging. En die dus zeer grote invloed had, niet alleen bij dat artikel, maar ook informeel, in het bepalen waar researchgelden naartoe zouden gaan. Iemand die feitelijk het programma voor wetenschappelijk onderzoek op dat moment kon dicteren. En dat deed hij dus ook. Hij deed dat voor de buitenwereld met dit artikel. En hij deed dat waarschijnlijk voor de binnenwereld, hè, die gesloten kring van mensen die bepalen waar dat geld naartoe gaat. Misschien nog op allerlei andere manieren. Maar het leest dus inderdaad als een soort van onderzoeksprogramma en zo is het ook opgevat. Er zijn wetenschappers geweest die in de jaren 60 met Bush in de hand en ook verwijzing naar zijn artikelen de eerste stappen hebben gezet om het internet te ontwikkelen. En er zijn ook moderne wetenschappers die verantwoordelijk waren bijvoorbeeld voor de komst van het World Wide Web. Dan moet u denken zo eind jaren 80, begin jaren 90, die ook nog allemaal weer verwezen naar dat artikel van Bush. En die dus zeiden van ja, zoals hij het beschreef, dat was eigenlijk heel erg vooruitstrevend en zo moeten we dat ook ontwikkelen. Het was dus niet iemand met een kristallen bol of iemand die een vooruitziende gave had, maar meer iemand die dus vanuit zijn positie invloed had. Een invloed die was geboren in die crisis. Hè. Hij had macht verworven op dat moment omdat hij ter hulp was gekomen van diverse regeringen. Iemand die vanuit die positie invloed kon uitoefenen waar die wetenschappelijke ontwikkeling naartoe zou gaan. Wat wel aardig is, ik heb er hier even een kringetje omheen gezet, hij voorspelt ook een paar dingen die nog moeten komen. Dus in het artikel staat vol met allerlei dingen waarvan wij nu zouden zeggen, hé, dat ken ik, dat is Windows of dat is internet en dat bestaat ook op dit moment. Maar daarnaast beschrijft hij ook een paar dingen die nog moeten komen. En het is wel leuk om dat eventjes kort aan u voor te leggen. Hij zegt hier, all our steps in creating or absorbing material of the record proceed through one of the senses. Dus hij zegt, alle manieren die we hebben om materiaal toe te voegen of uit die bestanden te halen, dat gaat door middel van onze zintuigen. The tactile when we touch keys, the oral when we speak or listen, the visual when we read. He, dus het gevoel, gevoelsorgaan, het gaat om spreken, het gaat om luisteren, we kijken en we lezen. Is it not possible that someday the path may be established more directly? En waar je dan op anticipeert is natuurlijk een directe koppeling tussen de hersenen van de mens en de machine, zodat het niet meer via de zintuigen hoeft. En ik kom daar zo aan het einde kom ik nog op terug. Dat het leuk als een verhaal wat je brengt, dat er natuurlijk aan het einde ook nog weer een terugwijzing naar het begin zit. Hè, maar u zult zien dat diverse ontwikkelingen, dat die ook echt in die richting gaan. En dat er dus blijkbaar nog steeds zijn er voor Bush adepten zijn die zeggen, ja, maar dat programma van Bush is nog niet afgewikkeld. Dan moeten we nog hier en daar een schakel bij zetten. Goed, dat eventjes ter introductie. Hè. Technologische ontwikkeling, voortgestuwd onder meer door zware crisis in de ontwikkeling van de mensheid, zou je kunnen zeggen. Daar staan wetenschappelijke leidersfiguren op, zoals zo'n Vannevar Bush. En die mensen hebben niet zozeer een voorspellende gave, als wel dat ze een programma kunnen stellen en een programma kunnen neerzetten waar veel wetenschappers zich naar richten. En heel belangrijk in onze huidige westerse maatschappij, waar ook geldverstrekkers voor onderzoek zich naar richten, zodat dus dat soort onderzoek ook meer kansen gewoon krijgt en meer, noem het maar, vooruitgang oplevert. Ik ga met u kijken naar de technologie van overmorgen. En ik doe dat onder meer aan de hand van enkele ideeën van deze meneer, Michio Kaku. Meneer Kaku is een van de meest vooraanstaande Amerikaanse natuurkundigen. Het is een Amerikaan, van oorsprong was hij Japaner. Hij is van Japans-Amerikaanse ouders, die nog geïnterneerd zijn geweest overigens in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een van de protégés van Edward Teller. Dat was een van de leiders van het onderzoek naar de waterstofbom. Ook een project dat voortgekomen is weer uit die Tweede Wereldoorlog. En is tegenwoordig een verklaard pacifist, een van de Amerikaanse wetenschappers die zich eigenlijk het hardst op het pacifistische standpunt stelt. Dus eigenlijk wel aardig om die achtergrond even te kennen. Michio Kaku is ook geboeid door de vraag wat nou het programma is, het onderzoeksprogramma voor de komende jaren in de wetenschappen. En dan met name mensen die zich bezighouden met noem het maar natuurwetenschappen. Wat kunnen we nou op technologisch gebied zo in de komende 20, 30, 40 jaar verwachten? Als we op diezelfde manier kijken, zoals ik dat net deed met Vannevar Bush, naar die machtige wetenschappers die het geld hebben, die de researchprogramma's schrijven. Waar werken die mensen naartoe? Wat zijn hun doelen? Wat zijn de visies van waaruit zij werken? En meneer Kalkoe die zegt, nou, er zijn er eigenlijk maar drie grote lijnen te ontdekken. Drie grote lijnen. Het gaat om matter, materie, life, de biowetenschappen en the mind, informatietechnologie. En ik wil ook proberen om aan de hand van deze drie pijlers, zoals hij dan ook noemt onder de moderne wetenschap, om met u te kijken naar een aantal ontwikkelingslijnen. Dus wat gebeurt er op het gebied van materie, wat gebeurt er op het gebied van biotechnologie en wat gebeurt er op het gebied van informatietechnologie. Ik schets met u een aantal ontwikkelingslijnen, ten dele gebaseerd op de ideeën van meneer Kalkoe, maar ik heb er ook nog wat andere bronnen bij, als u daarin geïnteresseerd bent. Er is een Amerikaanse tijdschrift, dat heet The Futurist. Daar zijn veel wetenschappers die met dat soort onderzoeken bezig zijn. Zijn daar ook lid van, die schrijven daar ook in. En die schrijven dan onder meer ook op over ja, hun toekomstvoorspellingen op basis van het onderzoek wat ze doen. Dat is altijd een interessante bron. En om zoveel tijd doet ook British Telecom een groot onderzoek. En produceren dan een soort timeline, die kunt u ook op internet vinden. Een soort tijdlijn voor de komende 50 jaar. Waarin tot ongeveer 1 of 2 jaar nauwkeurig de introductie van allerlei vindingen wordt beschreven. Nou, ik zeg niet dat het dan allemaal precies zo uitkomt. Maar ik ga met u een paar dingen langslopen. Waarvan u misschien nu denkt van, jongen, wat merkwaardig. Dat zal toch nooit komen. Maar dan moet u zich maar bedenken dat de mensen dat ook dachten. Toen ze dat artikel van Vannevar Bush lazen in 1945. De nanotechnologie, om maar eens even mee te beginnen. Weet een van u wat dit is? Knikkers, molecuul. Ja? Een motortje, nou, het lijkt al aardig op. Ja. Het is een nanobot. Nanobot, dat is een robot. Een robot die bestaat uit een aantal moleculen. En ik kom er zo op wat die nanobots precies doen. Maar dat is interessante materie. Nanotechnologie. Nano, u weet misschien wel, nanos, dat is het Griekse woord voor... Predikanten horen dat weten, voor de dwerg. Nanos betekent dwerg. En u hebt het natuurlijk al wel door, hè, dat voor gezinten ik kom. Ik spreek in drie punten en ik kom met verklaringen van de Griekse woorden. Een nanometer, moet u zich voorstellen, een nanometer dat is een miljardste deel van een meter. Of als u even doorrekt, dat is ook hetzelfde als een miljoenste millimeter. En als u 5 koolstofatomen op een rijtje zet, dan heb je ongeveer 1 nanometer te pakken. Dat geeft u even een beeld daarvan. En nanotechnologie... Ja, u werkt niet zo vaak met koolstofatomen. Toegegeven. Houd er maar op dat het heel klein is. Nanotechnologie, dat draait om het maken van nieuwe stoffen en nieuwe producten. En het gaat erom dat je probeert op moleculair en op atoomniveau te assembleren. Dus waar we nu vaak bezig zijn met bakstenen, zal ik maar zeggen, en grote onderdelen, ben je als nanotechnoloog bezig om op het kleinst denkbare niveau, om daarop te interveneren. Dus je probeert moleculen op een rijtje te leggen, of je legt een aantal atomen op een rijtje, en daar bouw je iets mee, bij wijze van spreken. Nou, moet u zich toepassing bijvoorbeeld voorstellen in de chemie, de biologie, maar ook in de informatica. U zult er nog wel een paar aardige dingen tegenkomen in de komende jaren, maar ik geef u een paar voorbeelden. In plaats van plaatstaal, dus massief staal, zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een soort Eiffeltorenachtige constructie met buizen. En dat zou bijvoorbeeld met dat soort koolstofbuizen kunnen. En dat noemen ze wel nanobuizen. En dan moet u zich voorstellen dat aan de buitenkant ziet het net zo uit als plaatstaal. Het enige voordeel is dat het, of er zijn echt 2 voordelen, het is sterker dan plaatstaal en het is vele malen lichter. Duizenden keren lichter. Dus moet u zich dus een stof voorstellen, plaatstaal, maar dan duizenden keren lichter en duizenden keren of een aantal honderden keren sterker wellicht. En als u zich dan voorstelt, ik weet niet wat voor auto u rijdt, maar laten we eens even voor de grap ervan uitgaan dat u bijvoorbeeld in een Mercedes rijdt. Een Mercedes S-klasse, nou goed, daar kom ik zo meteen ook nog op de S-klasse, kom nog op terug, dat is wel mooi. Dan moet u zich dus een Mercedes S-klasse voorstellen die dus ongeveer 30 kilogram weegt. Ja? En die ongeveer, laten we zeggen 50, 60 jaar meegaat. Dat laatste is al aardig. Maar met die motoren die erin zitten en dan zo'n wagen, 30 kilogram, kunt u zich ongeveer voorstellen wat er gebeurt. Dan moet er een aparte collector worden gehouden voor de bonnen die u scoort door het jaar heen. Dus dat zijn grote ontwikkelingen waar je over praat. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere toepassingen mogelijk en denkbaar. En dan moet u zich natuurlijk vooral ook in de defensieindustrie voorstellen dat men hier heel erg naar kijkt. Want krachtige machines die er nu al zijn, zijn natuurlijk heel vaak vooral nodig omdat al die apparatuur zo ontzettend zwaar is. Hè. Als je een tank op een gegeven moment nog beter wilt beschermen tegen granaten, dan moet het plaatstaal nog weer dikker worden, dan moet de motor nog weer zwaarder worden. Nou, dat verandert radicaal als je gebruik gaat maken van nanotechnologie. Maar je kunt je ook andere dingen voorstellen. En dan komt het wat dichter bij huis voor sommige mensen misschien. Bijvoorbeeld ook kleine robotjes die door de bloedbaan van mensen zwemmen. Je zou ze kunnen injecteren. Die komen een vernauwing tegen. En die zeggen, nou, dat gaan we even verhelpen. En dat kan je op afstand kunnen besturen. Nou, toen het een aantal jaren geleden voor de eerste mensen in Nederland gedotterd werden. Toen was dat ook, nou, dat vonden we allemaal merkwaardig dat dat kon. Nou, dit gaat nog weer een paar stapjes verder. Maar dit is eigenlijk redelijk dichtbij. De vraag is alleen, hoe maak je nou dat soort robotjes, hoe maak je nou ook dat soort stoffen in grote oplagen? Want dat is ongelooflijk moeilijk. Dan moet je zich voorstellen dat je een groot laboratorium nodig hebt, een dure elektronenmicroscoop en allerlei hele fijnzinnige instrumenten waarmee je uiteindelijk kunt assembleren op dat atomaire of op dat moleculaire niveau. Nou, de oplossing daarvoor ligt hem in dit soort mannetjes, zal ik maar zeggen. Dat zijn dan nanobots. En nanobots zijn dus minuscule robotjes die in staat zijn om zichzelf te reproduceren. Die zou je een eenvoudig programma kunnen meegeven. Zeg, maak er eerst 1 miljoen kopieën en ga dan met elkaar aan de slag om zo'n plaat van die nanokoolstofplaten te maken. Nou, dat zou aardig kunnen zijn. Maar er zijn ook wel andere ideeën over en dan wordt het nog wat aardiger. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, je kunt natuurlijk ook aan het wereldvoedselprobleem veel doen als je op nanotechnologisch niveau of op nanoniveau dingen kunt veranderen. Want als je de atomen en de moleculen op een iets andere wijze rangschikt, dan zou je van zand eten kunnen maken. Maar nog leuker is dat je zo'n nanorobot in huis hebt. Hè, en als de biobak aan het eind van de week vol zit, bij wijze van spreken, dan gooi je zo'n nanorobot erin. Hij vermenigvuldigt zichzelf 10.000 keer en vervolgens, als u hem op maandag weer opentrekt, dan zit er weer voedsel voor een week in. Hè, dat zou aardig zijn. En het zijn wat dwaze voorbeelden, maar dat doet het altijd goed als je je het wil herinneren. Maar de grap is dus dat hier in Nederland een aantal mensen al jaren ook mee bezig zijn. Hè. Dus aan de TU Delft wordt onderzoek op dit gebied gedaan. En er gaat erg veel geld naar nanotechnologie. Met name natuurlijk, wat ik al zei, vanwege die defensietoepassingen. Daar kunt u zich wel iets bij voorstellen. Een tweede element, een tweede pijler, zoals Michio Kaku dat noemt, dus van de wetenschappelijke ontwikkeling op dit moment, is de biotechnologie. En wellicht herinnert u zich daar nog iets van. In juli 2000 werd er een persconferentie door Bill Clinton gegeven, vlak eigenlijk voor de verkiezingen, nieuwe verkiezingen nog. Hij wist al dat hij niet herkozen zou kunnen worden. Hij wilde graag deze ontwikkeling nog even op zijn konto schrijven. Want toen werd bekendgemaakt dat het menselijk genoom in kaart was gebracht. En dat betekende dat alle ongeveer 30.000 genen van menselijk DNA, dat die beschreven waren. Je zou kunnen zeggen dat we in ieder geval de beschrijving op het kleinst denkbare niveau van hoe het menselijk leven in elkaar zit, hè, zoals het dan wordt genoemd door deze onderzoekers, dat we dat op dat moment hadden voltooid. Aardig om je te realiseren overigens, bij die ontwikkeling ook van zo'n project, het Human Genome Project in de Verenigde Staten, is dat ze in eerste instantie een onderzoeksprogramma hadden van ongeveer 13 jaar. Dus dat ze zeiden, nou, in de komende 13 jaar zullen wij al die menselijke genen in kaart brengen. En dat uiteindelijk door de versnelde ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie, dat het daardoor alleen maar sneller is gelukt. Dat ze binnen 10 jaar dat tot stand hebben gebracht. Dus, en u moet zich dus voorstellen dat op het gebied van nanotechnologie, biotechnologie, maar ook van informatietechnologie, ook op dit moment weer op allerlei plekken dit soort onderzoeksprogramma's lopen. Dus mensen die zeggen, hé, wij maken een planning voor de komende 15 jaar, we willen dit onderzoeken en we zullen dit soort producten onderweg opleveren. En daar gaat geld naartoe en dan komen weer dingen uit voort. Dat is dus ook gebeurd met dat Human Genome Project. Om u even een idee te geven hoe dat ongeveer in elkaar steekt. Hè. Je zou kunnen zeggen, er is een informatiestreng. En daar zijn dus 30.000 codes zitten daarop. En al die codes die beschrijven hoe bepaalde lichaamsdelen van ons in elkaar zitten. De lever bijvoorbeeld vergt, ik heb het hier staan, 2091 genen. Uw hersenen, daar zijn 3195 genen voor nodig om dat te beschrijven. Het hart, daar hebben we 1195 genen voor nodig. De huid, 620. En iets eenvoudigs als een rood bloedlichaampje, daar zijn 8 genen voor nodig om te beschrijven hoe die eruit zien in je lichaam. Dus voor al die rode bloedlichaampjes zijn er 8 genen ter beschikking. Ja, informatiewetenschappers vergelijken het wel eens met de programmaregels, hè, in een computerprogramma. Waar gaat het nou toe leiden? Het is nu beschreven en dan? Nou goed, wetenschappers willen natuurlijk niet alleen maar beschrijven, die willen ook kunnen voorspellen en vervolgens willen ze beheersen. Hè. Beschrijven, voorspellen, beheersen, dat is de 3 dingen waar wetenschappers door geboeid zijn. En het eerste wat je nu al ziet is dat we op genetisch niveau meer leren begrijpen van het menselijk functioneren, van ziektes met name. En we zijn ook al in staat, zij het met pijn en moeite, om een klein beetje te voorspellen wat voor soorten ziektes mensen risico lopen. En dat kan in toenemende mate door genetisch onderzoek te doen. Te kijken dus naar die codes, zal ik maar zeggen, van die mensen. De schatting is dat zo in 2010 ongeveer, dus over een jaar of 7, dat we dan enkele duizenden genetische ziektes, of erfelijke ziektes, in kaart hebben gebracht. En de verwachting is ook dat je dan op een eenvoudige manier dat al kunt ontsluiten omstreeks 2020. Dus omstreeks 2020 kunt u bij wijze van spreken even een hokje inlopen op het Centraal Station in Amsterdam. U legt uw vinger daar op een plaat en er wordt een klein bloedsampel afgenomen. Of er wordt bijvoorbeeld naar een huidcel wordt er gekeken. En dan krijgt u een uitdraai van alle ziektes die u in de komende 30, 40 jaar zou kunnen oplopen. Nou, ik weet niet of het leuk is, hè, maar... Dat is technisch ongeveer mogelijk, wordt er zo al voorspeld door mensen van British Telecom die hier onderzoek naar doen. Er zijn ook wetenschappers die gaan een stapje verder. Want u realiseert zich natuurlijk wel dat omtrent dit soort ontwikkelingen heel veel ethische discussie woedt. Want hoe ver mag je gaan met ingrijpen? Nou, wellicht komen we daar straks nog over aan de praat met elkaar. Maar er zijn ook wetenschappers die het natuurlijk vooral heel leuk vinden om dan een beetje te stangen. En die komen dan met voorspellingen die een stap verder gaan. Zoals bijvoorbeeld, er zijn verschillende wetenschappers die zeggen, nou, zo rond 2050, dan moeten we toch wel in staat zijn om nieuwe dieren te ontwikkelen. Hè? Handige dieren voor allerlei toepassingen. En ook het menselijk ras zou veredeld kunnen worden rond die tijd. Nou, dat wordt al wat angstiger. En een andere stroming, er zijn een paar wetenschappers die hebben daar wat uitspraken over gedaan. Zo wat vrij filosoferend over waar dat toe kan leiden. Nou, aan de ene kant zijn er onderzoekers die een onderzoek naar de menselijke veroudering, die zeggen, nou, er zijn ook genen, onder die 30.000 zijn ook genen die zijn verantwoordelijk voor het verouderingsproces. Dat is de ene kant van de zaak. Aan de andere kant zijn de wetenschappers, die zijn nu al bezig, ook in Nederland overigens, met het kweken van huid-eigen of lichaams-eigen reserveonderdelen. Waar op dit moment bijvoorbeeld aan wordt gewerkt, is het kweken van huid. U kunt zich daar iets bij voorstellen in de toepassing bij brandwonden slachtoffers. Dus in plaats van dat er huid van een ander lichaamsdeel moet worden gehaald, wat je dan bijvoorbeeld op je gezicht terugkrijgt, zou je dan je eigen voorraadje huid ergens hebben kunnen liggen. Maar als je dingen met elkaar combineert, dan doen we natuurlijk de raarste scenario's op. Er zijn wetenschappers die zeggen bijvoorbeeld op het internet op verschillende plekken, nou, als we het verouderingsgen, als we dat onder controle hebben, en ondertussen heb je een schuur met lichaams-eigen reserveonderdelen, dan is feitelijk is het eeuwige leven op aarde aangebroken. Want zodra we ziek worden, of er gaat, nou ja, noem eens wat, de lever hadden we net over, hè, uw lever gaat eraan op de een of andere wijze, dan zetten we er weer een nieuwe in en dan kunt u weer even voort. Nou, het zijn gedachten die aan de ene kant, laten we zeggen, voedingsbodem voor humor kunnen zijn, maar ook aan de andere kant voor schrik. Heeft u een beetje een beeld wat er in die biotechnologie speelt? Hè? We stippen het kort aan. Informatietechnologie, dichter bij huis voor de meeste mensen, veel meer toepassing in het dagelijks leven. Sta ik iets langer bij stil, ik geef u daar wat voorbeelden van. Het is ook meer het terrein waar ik mezelf op beweeg. Ik geef u een paar voorbeelden van wat er allemaal aan de hand is wat er gebeurt. Wat we op dit moment zien, is dat de toename van de verwerkingscapaciteit van een gemiddelde computer, dat die nog steeds zo eens in de 18 maanden dat die verdubbelt. Dus een chip, de grootste computerleverancier in Nederland is op dit moment geloof ik de Aldi, heb ik begrepen. Grappig hoe dat soort dingen kunnen gaan. En dan koop je voor een €1000 ongeveer, koop je daar een computer. En die doet ongeveer 2,5 tot 3 gigahertz, zoals het heet, en dan heb je een snelle. En als je dat gewoon even doorzet, de wet van Moore wordt dat wel genoemd, dat was een van de oprichters van die chipsfabrikant Intel, die dus zei van, nou, we moeten dat nastreven, eens in de 18 maanden tekenen we snel. Als je dat even doorrekent, dan kom je in 2020 op computers uit, ook gewoon bij de Aldi, ook voor €1000, van 10.000 gigahertz. Als u aan mij vraagt, wat kun je daar precies mee, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik daar werkelijk geen idee van heb, maar ongetwijfeld veel meer dan nu. En iedere keer opnieuw zie je dat er weer nieuwe toepassingsmogelijkheden komen, die mensen ook op dit gebied niet hadden vermoed van tevoren. IP-versie 6 die hier staan. Nou, ik ga niet allemaal in details, maar waar het op neerkomt is dat er nieuwe internetprotocollen in ontwikkeling zijn, die ook al geïmplementeerd zijn op verschillende plekken, die ervoor kunnen zorgen dat allerlei dingen die op dit moment helemaal niet tot het informatietechnologie domein worden gerekend, dat die met elkaar kunnen gaan communiceren. Dus onderdelen in gebouwen. Hè. In zo'n groot complex bijvoorbeeld als dit, zouden alle lampen heel goedkoop en eenvoudig van een chip kunnen worden voorzien. Zouden ook eenvoudig en goedkoop kunnen communiceren. Zouden kunnen zeggen, ik sta aan, ik sta uit, ik ben heel, ik ben kapot. Nou, dat is voor een gebouwenbeheerder erg makkelijk. En zo kun je allerlei elementen in het maatschappelijk verkeer ook kun je voorzien van communicatiemogelijkheden. Dat gaat allemaal draadloos en steeds sneller. En wat betekent dat dan? Nou ja, er komt steeds meer rekenkracht, je kunt alles met alles verbinden. En dat betekent dat je ja, op, laten we zeggen, redelijk eenvoudige wijze heel veel complexiteit, heel veel complexe bewegingen, heel veel veranderingen, heel veel technologische bewegingen tegelijkertijd kunt besturen. Ik geef een paar voorbeelden. Alles wordt smart, wordt ook al gezegd, alles wordt slim. Dus we hebben de slimme marathon hebben we al. Dat was vorig jaar in New York, de marathon van New York was de eerste keer werd er op grote schaal hele vooruitstrevende informatietechnologie toegepast. Iedereen kreeg aan zijn veters van zijn broek, van zijn jas, van zijn schoenen, sorry. Ik ben echt een sporter. aan de veters van zijn schoenen werd een soort clipje vastgemaakt. Daardoor konden de lopers individueel herkend worden. En door dan door bepaalde poorten te lopen en over bepaalde matten, die dan registreerden dat al die lopers voorbij kwamen, dat die dus ook uniek geïdentificeerd konden worden, konden bijvoorbeeld vrienden en kennissen, zoals je dat hier ziet, op het internet volgen waar neef, vader of wie dan ook op dat moment rende. Dus je kon van al die duizenden lopers, kon je exact kijken van daar zit hij op dit moment. Druk op de knop en je zag hem op de kaart van New York, zag je ze lopen. Hè? Op die manier. Nou, dat is heel aardig natuurlijk. Dat is een typische... een evenement wat heel complex in elkaar zit en toch kun je iedereen individueel volgen. Een ander element wat interessant is, waar veel mee geëxperimenteerd wordt op dit moment, dat is de slimme auto. U denkt misschien, ja dat is ook wel logisch, sommige bestuurders zijn zo ontzettend dom, dan moet de auto wel slim worden gemaakt. Nou, misschien is dat het wel. Er is in Tilburg in Nederland geëxperimenteerd. Met Volkswagen Bora's, dus aardig, dan wist de auto door een GPS-systeem. Sommigen van u hebben misschien wel een navigatiesysteem in de auto. Dat is handig bij predikbeurten over ver, heb ik me laten vertellen. Een navigatiesysteem in de auto. De auto wist wanneer hij die wijk binnenreed. En hij wist dan ook dat hij daar niet harder mocht dan 50. En trouwens, naar goed Nederlands gebruik is wel aardig. De deelnemers aan de proef hadden gevraagd of er ook een noodknop in de auto mocht. En de noodknop, als je daar dan op sloeg, dan kon je door de snelheidsgrens van 50 kon je daar doorheen. Er is... gedurende 3 maanden 300 keer op de noodknop gedrukt en er is achteraf onderzoek gedaan dat was waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, in 2 gevallen terecht. Dus dat geeft een beetje aan hoe wij als Nederlanders op dit moment tegenover die technologie staan. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel interessant, hè? Want je zou kunnen zeggen van ja, oké, dit gaat wat ver, maar het zou wel handig kunnen zijn als een auto bijvoorbeeld niet meer kon botsen. Nou, het ging er net over de Mercedes S-klasse, ook predikanten hebben zo hun dromen. Hè? De Mercedes S-klasse is nu al uitgerust in een wat duurdere versie. Met een, zo heet dat, zoals het heet, een slimme cruise control. Dus je zet de cruise control op 120 en u rijdt rustig over de linkerbaan. Er is iemand die denkt dat je ook met 100 op de linkerbaan mag rijden. Nou, dat mag natuurlijk niet, maar sommige mensen doen dat zomaar. En dan komt uw auto eraan en hij merkt dat hij te dichtbij komt. Dan heeft bijvoorbeeld ingesteld 50 meter en niet dichterbij. Dan gaat die Mercedes S-klasse gaat op 50 meter achter die voorligger hangen. Dat reduceert dus de snelheid, blijft plakken. Vervolgens gaat de ander naar de rechterbaan weer terug en hervat de snelheid op tot 120. Nou, dat zijn aardige toepassingen. En diezelfde technologie kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld al te grote ongelukken te voorkomen. Doordat de auto zelf merkt, veel eerder en veel sneller dan de bestuurder dat kan, dat er iemand oversteekt in een woonwijk en dan gewoon automatisch te remmen. De E-klasse heeft het ook al. Zo zie je maar hoe dat soort technologie al snel en, ik zal niet zeggen goedkoop, maar goedkoper ter beschikking komt. Nou. Het gaat verder. Het slimme zwembad is ook al gesignaleerd. Hier vlakbij zelfs trouwens, in Apeldoorn, komt deze foto vandaan. Dat is van de Franse zwembadenfabrikant Poseidon. Er is vastgesteld dat er op jaarbasis een paar honderd mensen in Europa en ook een paar honderd mensen in de Verenigde Staten verdrinken onder het toezicht van een badmeester. Badmeester ook niet meer wat hij geweest is. En daarvoor is dan de smart pool nodig. En dat slimme zwembad, daar zitten sensoren onder het wateroppervlak. En die houden dus bij of mensen zich nog bewegen. En als mensen zich niet bewegen en ook een neergaande beweging vertonen in het zwembad, ik heb me laten vertellen dat dat gevaarlijk is, dan slaat het ding alarm. Nou ja, ik stel me daar van alles bij voor. Maar u kunt zich wel voorstellen dat dit soort technologieën, dat die ontwikkeld worden, want dat zijn hele nuttige dingen. Maar de grap is dus dat die hele ontwikkelingen waar we over spreken, is natuurlijk in gang gezet ooit op het moment. In een moment van diepe crisis, En je ziet nu ook weer dat er wat toepassingen uit voortkomen die we toch op zijn minst als vredelievend moeten kwalificeren. En die waarschijnlijk ook de kwaliteit van het leven verbeteren. Heel aardig in ieder geval, zo'n toepassing. Waarom gebeurt het nou? Zo aardig om dat toch even kort aan te stippen. Waarom is nou bijvoorbeeld die informatietechnologieontwikkeling? Waarom wordt er zoveel geld in gepompt? Waarom vinden we dat zo belangrijk met z'n allen? Nou, die wereld is zo complex geworden. We praten over zoveel vervoersbewegingen. We praten over zoveel mensen die tegelijkertijd met elkaar bijvoorbeeld zaken doen. Dat je hebt informatietechnologie nodig om dat te kunnen beheersen. Het wordt steeds complexer. En als je ook maar 1% fouten maakt, dan gaat het al erg mis. Ik gebruik vaak bij lezingen de volgende plaatjes. Dat geeft een beetje een indruk wat er gebeurt als de computer u een klein beetje in de steek laat. Al is het maar voor 1%. Op Schiphol bijvoorbeeld zou dat betekenen dat er zo'n 406.000 passagiers per jaar op het verkeerde vliegtuig zouden stappen. Dat is 1% fouten als we daarover spreken. Medicijnen in Nederland, als dat niet per computer zou gaan en je zou meer fouten gaan maken, dan zouden 700 mensen per dag de verkeerde medicijnen meekrijgen. Dus het is een essentieel bestanddeel eigenlijk van het moderne leven geworden. Als je dat niet, die enorme complexiteit, die grote aantallen niet kunt controleren met informatietechnologie, dan komen er hele grote problemen op ons af. Een ander voorbeeld misschien nog, ongeveer in Nederland is dus alleen geregeld wordt. Hè. Dus vandaar dat die technologie dus wel degelijk waarde heeft. Maar je komt bij een volgend punt, en dit bedrijf, daar is al heel veel over geschreven en gezegd, ook met name door Amerikaanse christenen. Want als je dit geïsoleerd bekijkt, even los van het voorgaande verhaal, dan is het doodeng wat ze aan het doen zijn. En aan de andere kant, als u het voorgaande verhaal hebt bekeken en beluisterd, dan valt het allemaal misschien wel weer mee. Maar goed, die discussie bewaren we ook maar even voor straks. En misschien moet u die maar plezierig met elkaar in de wandelgangen voeren. Want zoals bekend sta ik buiten de orde, dus ik zal me ook in deze discussie niet direct mengen. Dit bedrijf heet Applied Digital Solutions. En die hebben onder meer de Digital Angel op de markt gebracht. Dat is al een aantal jaren. En dat is een soort horloge met een radiobaken erin, zou je kunnen zeggen, dat aangeeft waar de drager van het horloge zich bevindt. Nou, ik denk, waar is het nou handig voor? Nou, hè, als je bijvoorbeeld over ontvoeringszaken en dergelijke leest, zo de afgelopen weken weer in de krant. Ja, het eerste wat die ontvoerders zouden doen, is dat horloge afdoen. Hè, dus dat is het probleem niet. Maar het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de Verenigde Staten al enige tijd bij bejaardentehuizen, waar bijvoorbeeld mensen zitten die af en toe even in de war zijn. Of mensen die zelfs permanent in de war zijn. Maar die dan toch vrij over het terrein kunnen lopen. En als de persoon in kwestie, als die valt of zich buiten een bepaald aangegeven gebied dan op een gegeven moment bevindt, dan komt er een signaaltje binnen bij, laten we zeggen, de controlekamer. En dan gaan een aantal medische hulpverleners die gaan op pad om te zorgen dat of de mensen weer terugkomen op het eigen terrein, of als ze gevallen zijn of er is iets anders aan de hand, dat ze geholpen worden. Nou, kun je daar iets bij voorstellen en zo. Heel raar is het nog niet. Het wordt overigens ook door Amerikanen al privé toegepast voor huisdieren. Dat is weer een andere kant van het verhaal. Maar goed, niet echt eng of zo. Maar de volgende generatie, daar is veel meer om te doen geweest. De volgende generatie is de Verichip. Het is eigenlijk hetzelfde apparaat, zou je kunnen zeggen. En die Verichip, dat is hier sterk uitvergroot, ter grootte van een rijstkorrel. En die kan onder de huid worden geschoten. Er is er de afgelopen jaren wat over gepubliceerd. En in april van dit jaar, april 2003, zijn de eerste uitgeleverd. Zowel in Mexico als in de Verenigde Staten zijn er nu een stuk of 14 bedrijven die dit aan de man brengen. En wat is het doel hier nou precies van? Nou, die chip die bevat een aantal coderegels. Ik geloof dat ik hem laten vertellen dat er 6 regels code ingaan. Hij kan aan de buitenkant kan die worden gescand met een soort apparaatje dat die radiosignalen kan opvangen. En hier kan bijvoorbeeld informatie instaan over of uw medische staat, of wie u bent, hè, uw identiteit, of andere zaken die van belang worden geacht. En er komt ook een unieke code in te staan, zodat wanneer de gegevens van de identificatiemachine, van die Verichip, als die worden gekoppeld aan een database, dat er nog veel meer over u bekend zou kunnen worden. Nou, u kunt zich wel iets bij voorstellen dat er mensen zijn die dit direct relateren aan openbaringen. Dat wordt ook op allerlei Amerikaanse christelijke websites gedaan. Want dit zou, en ik doe er verder maar geen uitspraak over, maar dit zou in ieder geval het teken van het beest kunnen zijn of kunnen worden, werd er gezegd. Er zijn ook Amerikanen die zeggen, ja, maar dat is wel een beetje overdreven, want dat gaat dan over handelen, hè, wat er in de Bijbel staat. En dit is niet voor de handel bedoeld, dat is voor medische toepassing. Maar goed, met enkele kleine ingrepen zou het natuurlijk ook op de handel kunnen richten. De Verichip. Wat heb ik gedaan? Ik heb in de tweede blok even met u een aantal lijnen getrokken. Voortbouwend op wetenschappelijke onderzoeksprogramma's die op dit moment gewoon lopen. En dingen die ook, als het om informatietechnologie gaat, al erg herkenbaar zijn op dit moment. We hebben gekeken naar nanotechnologie, matter, hè, materie. We hebben gekeken naar LIFE, dus de biotechnologie, waar ik met name op genetisch onderzoek heb gericht. De derde plaats, kort een paar dingen aangestipt over informatietechnologische ontwikkelingen. De toekomst, volgens veel wetenschappers, ligt er natuurlijk in dat dit bij elkaar gaat komen. Dus dat je hele kleine, lichaams-eigen elementjes, instrumenten ontwikkelt, die je bijvoorbeeld kunnen helpen om heel snel heel veel informatie tot je te nemen. Dus het idee van Vannevar Bush in het begin, dat je de zintuigen op enige termijn niet meer nodig zou hebben om bijvoorbeeld informatie tot je te nemen, maar dat rechtstreeks aan je hersenen zou kunnen worden gekoppeld, dat is iets waardoor sommige wetenschappers ook werkelijk onderzoek naar wordt gedaan. Er verscheen vorig jaar zo aardig van de Nederlandse Gezondheidsraad, verscheen er een jubileumboek, de toekomst van onszelf heette dat, en daar was ook een hoofdstuk gewijd aan dit soort, samenvloeiende technologieën, convergerende technologieën, waarbij dus inderdaad vanuit werd gegaan dat het over 30 tot 40 jaar mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld een module, dat zou voor sommige van de theologie studenten misschien aardig zijn, een module Hebreeuws zo aan het begin van je studie in je hoofd te steken of in je oor of zo, hè, op een handige manier. Grieks en dergelijke, dat zou in ieder geval de opleiding zijn aardig bespoedigen. Zo zijn er allerlei dingen denkbaar. Dus het idee dat mensen blijkbaar toch blijft boeien, hè, om veel te bereiken zonder er hard voor te werken, hè, wat in ieder geval ook sommige wetenschappers blijkbaar interessant vinden, dat jaagt ons nog steeds aan. Heel kort, laatste, derde puntje. Dit gaat over de toekomst. En wat het leuke is niet alleen maar praten over de toekomst met elkaar, maar wat ook interessant is om te kijken hoe praten mensen überhaupt met elkaar over de toekomst. Wat voor wijzen wordt er eigenlijk naar de toekomst gekeken? En er zijn eigenlijk een paar mogelijkheden om dat te doen. Een van de manieren die een klein beetje opdoen, misschien uit mijn verhaal, dat is een wat futuristische blik op de toekomst. Een beetje het idee wat je vooral bij hedendaagse futuristen ook ziet. We anticiperen op een toekomst die al bijna vast ligt. Zo wordt er dan over gesproken. Mensen zeggen, dit is hoe het zal gaan. Hou er maar rekening mee, over 40 jaar kan dit. En het enige wat u kunt doen, beste beleidsmakers, beste burgers, is daar gewoon maar zoveel mogelijk op anticiperen en op inspelen. Want die toekomst ligt meer of meer vast. Dat is hoeveel futuristen de toekomst beleven. Het staat natuurlijk haaks op de beleving van de toekomst, zoals dat bijvoorbeeld bij de oude Grieken usance was. Maar ook bij veel meer oude culturen, want die hadden een historisch toekomstbesef, zou je kunnen zeggen. Achteraf reagerend op de toekomst. Grieken zagen de toekomst veel meer als iets dat je van achteren besluit, dan in plaats van iets waar je met het gezicht naartoe staat. Dat is een beetje de blik die futuristen hebben. Die zeggen, wij overzien de toekomst. Maar de Grieken die zei de toekomst dat is meer iets wat van achteren opdoemt uit de bosjes. En op het moment dat hij heeft gegrepen, dan weet je dat hij er is, bij wijze van spreken. Maar goed, daarbij zeg je dus ook dat het onvoorspelbaar is en dat je ook alleen maar kunt reageren op wat er gebeurt. En waar ik zelf voor zou pleiten, en dat vind ik zelf ook een in dit betoog gezien toch wel een interessante, is veel meer construerend op een creatieve manier en ook deelnemen aan het debat. Want er zijn natuurlijk allerlei mogelijke toekomsten, op grond ook van die technologieontwikkeling. En de vraag is natuurlijk, zijn we het daarmee eens? Vinden we dat het zo moet gaan? Mengen we ons ook in dat debat met elkaar? Je ziet dat er behoorlijk wat vooraanstaande Amerikaanse conservatieven, niet altijd per se christen-conservatieven, maar conservatieven ook zoals bijvoorbeeld Francis Fukuyama, vooraanstaand filosoof, dat die dicht om iemand als George W. Bush heen staan, om ook te adviseren rondom het toestaan van allerlei mogelijkheden op bijvoorbeeld genetisch gebied, op het gebied van experimenteren met embryo's en noemt u maar op. Dat zijn keuzes die op dit moment worden gemaakt. En dat is natuurlijk erg jammer wanneer we ons met elkaar aan de vragen en aan de discussie zouden onttrekken. Bijvoorbeeld omdat we vinden dat dit allemaal maar een ver van een bedshow is. Want als we dat vinden, dan zal die discussie zich ook gewoon voltrekken zonder ons. En dan zal die ongetwijfeld ook in een andere richting gaan. Ik noem zo een paar vragen waar je mee te maken zou kunnen krijgen. En wat ook al soms erg dichtbij zou kunnen komen misschien in een gemeente. De vraag bijvoorbeeld, wat is nou precies genezen, als je over biotechnologie praat, en wat is manipuleren? Waar ligt die grens? Waar ligt die grens tussen genezen en manipuleren? En dan moet je dus ook afvragen, wat is nou gezond en wat is ziek? Want veel christen-ethici vinden dat je ook die biotechnologie prima mag gebruiken om mensen te genezen, maar niet om allerlei dingen in het lijf van de mens te manipuleren. Maar wat nu als je weet dat iemand over 10 jaar ziek zal worden en je gaat er nu op ingrijpen? Dat zijn vragen die nu al opdoemen als het gaat om de genetische geneeskunde. Een andere vraag Wat is nou een mens? Hè? Wat is nou een mens? We praten bijvoorbeeld over het experimenteren op dit moment al, ook in Nederlandse ziekenhuizen, met zogenaamde restembryo's. Dus embryo's die overblijven naar bijvoorbeeld in vitro fertilisatie. Hè? Er zijn christenethici die zeggen, nou, die moet je dus als persoon behandelen. En daar moet je dus exact dezelfde eisen van toepassing op laten zijn als het experimenteren of doen van geneeskundige proeven met volwassen mensen. Nou, dat is een interessante. Maar ga er maar aan staan om zulke dingen gedaan te krijgen natuurlijk. En een derde vraag is, en is denk ik iets waar een theoloog zich beter over zou kunnen uitspreken dan ik, maar een vraag die natuurlijk bij veel mensen, bij veel christenen leeft, waar blijft God in deze discussie? Want hoe je het ook bent of keert, als wetenschappers met elkaar in conclaaf zijn over dit soort dingen, wordt de naam van God zelden genoemd. En toch vinden wij dat we met z'n allen zijn schepping op een goede manier moeten beheren. Maar waar eindigt beheren, waar begint manipuleren? Nou, daar heb je de vraag alweer. Dus voer genoeg, denk ik, voor theoretische discussie, maar ook voor hele praktische discussie, ook op theologisch vlak. Ik hoop dat ik u niet in verwarring achterlaat, maar er is nog gelegenheid voor allerlei vragen. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen heel veel informatie in één keer is. Andere mensen die vinden dit leuk, die houden dit soort dingen bij. Dus die denken, nou, dat is eigenlijk nog maar het topje van die ijsberg wat de Tichelaar hier laat zien vanmiddag. Nou, dat zal best kloppen, denk ik. Je kunt nog veel verder door op deze materie. Maar ik hoop dat ik in ieder geval een klein beetje u een beeld heb kunnen geven wat in ieder geval wetenschappers voor de komende 50 jaar verwachten aan technologieontwikkelingen. Dank u wel. Heeft u een tweede microfoon?
Die is hier. Hopelijk doet hij het.
Hij wordt gebracht.
Ja, ik zou u dan wat van wat spreekwater voorzien.
Ja, heel goed. Oké.
Technisch gezien moeten wij enige afstand bewaren van elkaar, anders gaat het niet goed met de microfoons. Dan gaan ze rondzingen. Mannen en broeders, we hebben heel wat gehoord. En gelukkig ook ontspannen. Dat merkte ik wel in de reacties. Ja, wie gaat nou beginnen met een eerste vraag? Want het zijn altijd vrijmoedige mensen natuurlijk. Maar nu hebben we de gelegenheid om aan een deskundige onze vragen voor te leggen. Niet onze theologische vragen in de eerste plaats. Zei hij, maar je weet nooit.
Moeten wij nog verder bij elkaar vandaan? Oké.
Okay. Even kijken.
En dat betekent ook dat het publiek moet aan die kant blijven, ook van die lijn of niet? Want dan durf ik wel iets meer te bespreken.
Een vraag, of een vraag om meer toelichting op een bepaald punt. Iets wat niet begrepen is.
Iets hebt bijvoorbeeld bedoeld, hè, wanneer op een gegeven moment dingen met elektriciteit gebeuren, zoals bijvoorbeeld het uitzenden van radiosignalen door het apparaat, dan kan dat bijna altijd ook van buitenaf gestoord en gemanipuleerd worden. En hoe zit het dan met dat soort chips? Nou, ik denk inderdaad dat u daar volledig gelijk in heeft. Ik zie op dit moment, als het gaat om bijvoorbeeld, nou, u hebt daar zelf misschien al eens een keer mee te maken gehad met virussen en zo op uw computer, dat het hoewel er erg veel pogingen worden gedaan, ook door grote bedrijven die daar belang mee hebben als Microsoft, om hun software zo goed mogelijk te beveiligen, ondanks het feit dat daar tientallen, zo niet honderden mensen, zeer slimme mensen, dag en nacht aan werken, en dat er ook grote budgetten voor worden gereserveerd om dat te doen, dat het onmogelijk lijkt te zijn om zo'n open netwerk als bijvoorbeeld het internet is, om dat helemaal gedegen te beveiligen. Dat is onmogelijk. En wanneer er een nieuw netwerk wordt gecreëerd met chipimplantaten en dergelijke, zodra er een mogelijkheid is om daar op afstand bij te komen, bijvoorbeeld uit te lezen, om daar op afstand eventueel ook dingen in te manipuleren, dus dat het, laten we zeggen, overschrijfbaar zou zijn, dan heb je al een probleem. Een ander punt is natuurlijk dat wanneer er een koppeling plaatsvindt met databases, Dus zoals u dat ook, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar een van de ontwikkelingen die natuurlijk belangrijk wordt in de komende jaren is bio-identificatie. Er zijn nu al auto's die reageren op uw vingerafdrukken. Hè. Dus u kunt dan met uw eigen vingerafdruk uw auto openmaken en niet iemand anders. Zo kun je door middel van dat soort unieke identificatiemethoden allerlei databasegegevens ontsluiten. Maar ook met die databasegegevens kan natuurlijk gemanipuleerd worden. Ja, dat is zeker een feit. Maar daar heb je die technologie natuurlijk niet voor nodig, want mensen zijn sowieso van buitenaf beïnvloedbaar. Ja. Het zou kunnen. Er is natuurlijk met moeite zijn er uitspraken over te doen. De ideeën over zo'n extra geheugenchip, hè, dat zijn ideeën die dus al vanaf zo meer de vorige eeuw bestaan. En dat er ook door serieuze wetenschappers voor het eerst over werd gespeculeerd. Daar wordt nu nog wat serieuzer over gespeculeerd, omdat de mogelijkheden, de basistechnologieën om zoiets mogelijk te maken, zich langzamerhand aandienen en aan het volwassen aan het worden zijn. En ook in dat serieuze instellingen, zoals de Nederlandse Gezondheidsraad, speculeren dus op dat soort mogelijkheden. Het blijft allemaal een beetje in de amusementssfeer hangen. Hè? Dus men vindt het leuk om daarover te speculeren en neemt het eigenlijk zelf nog nauwelijks serieus. Maar u heeft natuurlijk wel gelijk dat wanneer er op een gegeven moment meerdere toegangswegen tot onze hersenen komen dan de gewone zintuigen. Laten we zeggen dat er ook elektronische beïnvloeding van buitenaf mogelijk is. Dan zullen er ook altijd mensen zijn die niet zozeer het goede met ons voor hebben. Die daar gebruik van denken te kunnen maken, dat geloof ik zeker. Ja. Maar dat is wel, laten we wel even eerlijk zijn, voor veel wetenschappers liggen dat soort voorspellingen nog een klein beetje in de amusementsfeer. En voor u ook, want u lachte er met z'n allen hartelijk om, blijkbaar. En het tweede is natuurlijk dat, als we hierover praten, dan praten we over een periode van 30 tot 40 jaar, dat zoiets wellicht mogelijk zou zijn. Dus dat schetst het perspectief een klein beetje. Nou, het is wel degelijk zo dat technologische ontwikkeling en ook de wetenschappelijke ontwikkeling, juist door de enorme groei in informatietechnologie, hè, wat ik ook beschreef met dat Human Genome Project, dat daar wel een versnelling in zit. Dat is een feit, ja. Nou, het aardige is wel, het is heel grappig. Ik sprak een tijdje geleden een paar mensen die betrokken waren geweest bij het project Waarom Jezus van de Evangelische Omroep. Op internet, laten we zeggen, een soort alpha-cursus op internet waar je dan over spreekt. En dat is buitengewoon populair, want het blijkt dat internet buiten allerlei eigenschappen die mensen niet altijd positief moeten ervaren, dat in ieder geval ook drempelverlagend werkt. Laat ik het anders zeggen. Het werkt niet alleen drempelverlagend om dingen te doen waarvan we met z'n allen vinden dat je er beter niet aan kunt beginnen. Het werkt ook drempelverlagend voor activiteiten waarvan we met z'n allen vinden dat je er wel aan zou moeten beginnen. Dus mensen die in het dagelijks leven niet direct een bekende of een vriend zouden durven aan te schieten om nou eens uit te leggen wie Jezus Christus precies is, blijken op internet wel de weg te vinden en zijn toch geïnteresseerd om daarover te lezen en daar meer over te leren. Dus dat vind ik heel bemoedigend om te zien dat het ook daarvoor gebruikt kan worden, absoluut. Ja,
dat is. Ja.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Laat ik zo zeggen, er zijn duidelijke risico's te zien. Ik liet net dat 1% verhaal zien. En dan praten we nog wel wat er gebeurt als er 1% van het vliegverkeer op Schiphol ontregeld zou worden. Of zeker nog, als 1% van de passagiers in het verkeerde vliegtuig zou stappen. Het is natuurlijk, ik zal niet zeggen een koud kunstje, maar het is makkelijker geworden in de afgelopen 20, 30 jaar voor criminelen bijvoorbeeld, om dingen grootschalig in de war te sturen. Bijvoorbeeld door zich specifiek te richten op laten we zeggen, de besturing van allerlei complexe maatschappelijke processen, hè, door informatietechnologie. Aan de andere kant, hè, is het natuurlijk zo dat al die mensen die daarbij betrokken zijn, dat die zich dat ook terdege realiseren. En dat er dus een voortdurende wedren gaande is tussen beveiligers aan de ene kant en, laten we zeggen, criminelen, maar ook hackers, mensen die het voor hun plezier min of meer doen om daar wat mee te knoeien. Aan de andere kant, die proberen die zaken te ontregelen. En ik heb geen idee waar die wedren zal eindigen. We zien dat de beveiligingsmethodieken, dat die bij wijze van spreken, waarvan we 10 jaar geleden dachten dat we al heel ver waren, dat is echt kinderspel vergeleken met wat er tegenwoordig gebeurt. Dus met die ontwikkeling zie je dat die strijd voortdurend doorgaat aan beide kanten. En u heeft gelijk dat door die verwevenheid van al die processen en die koppeling van al die systemen met behulp van informatietechnologie, internet enzovoort, dat daardoor de effecten van een gelukte aanval, hè, zal ik maar zeggen, dat die daarmee ook groter worden. Dat is zeker het geval. Maar aan de andere kant, omdat die risico's groter zijn geworden, wordt er ook veel meer geld, tijd en mankracht gestopt in het beveiligen weer van die processen. Tot nu toe hebben we niet, laten we eerlijk zijn, tot nu toe, hoewel dit al enkele, laten we zeggen, 10, 15 jaar tot de mogelijkheden behoort, hebben we nog niet hele grootscheepse problemen op dat gebied ontmoet in de afgelopen 10, 15 jaar.
Ja.
Ja, of het allemaal uit de elektrohoek komt, is de vraag. Heeft het allemaal met elektriciteit per se van doen? Wat er natuurlijk in die biotechnologiehoek gebeurt, daar is wel informatietechnologie bij nodig. En er zijn ook elektronenmicroscopen en dergelijke bij nodig. Maar de fundamentele technologie waar je daarover praat, is draait niet zozeer om elektriciteit. Maar dat zijn wel de hulptechnologieën die daar weer bij nodig zijn. Dus de convergentie tussen technologieën speelt zich dan ook op verschillende niveaus af. Je ziet dat die hulptechnologieën, met name informatietechnologie, is een belangrijke hulptechnologie, ook bij andere technologische ontwikkelingen, dat het feit dat die gelijk op zich aan het ontwikkelen zijn, voor een extra versnelling zorgen. Zou elektriciteit, en daar doelt u misschien op, zou er op het gebied van elektriciteit grote problemen komen in ons land of in andere landen, of wat we in Londen of in New York hebben gezien, dan ligt ook dat stil. Ja, dat is zeker een feit. Ja. Je kunt domweg geen DNA onderzoeken zonder elektriciteit. Dat klopt. Ja.
Daar was het net een, ja.
Zo'n technische vraag trouwens. Ja. Dat is een interessante kwestie. Ik denk dat veel wetenschappers, veel christenwetenschappers, zich ook wel die vraag stellen. Misschien even een paar kanttekeningen bij wat u zegt. Ik vond het heel aardig dat u bij de inleiding het stuk las over Paulus die naar Rome gaat. Dat was natuurlijk destijds het centrum van de wereld. En bijna net zo gecentraliseerd was die macht destijds, zou je kunnen zeggen, als dat nu soms het geval is. Ik denk zelfs dat er wat dat betreft nu sprake is van veel meer diverse machtscentra dan bijvoorbeeld dan in die tijd. Dus op zichzelf het feit dat op basis van militaire macht, militair vermogen, militaire power, dat zich machtscentra in de wereld ontwikkelen, dat is op zichzelf niet zo heel erg nieuw. Dat is één punt wat ik daarbij wil aantekenen. Ja, dat kan zien inderdaad. De snelheid waarmee inderdaad communicatie plaatsvindt, die is toegenomen. Dat is absoluut een feit. Want het kost inderdaad, want dat was ook het verhaal natuurlijk wat u vertelde, het kostte wel een paar jaar voordat Paulus eenmaal in Rome was gearriveerd. En sneller reizen dan per boot of per paard of wat dan ook was natuurlijk die tijd niet mogelijk. Een ander punt wat ik er ook even bij op wil merken, wat u net zegt. Ik heb toen ik op zoek was naar die wereldschokkende gebeurtenissen, kwam ik nog een website tegen over genocide. En de grootste genocide van de afgelopen 10 jaar heeft niks met technologie te maken. Dat is ook weer zoiets wat je dan tegenkomt. Dat vond ik toch wel weer frapperend. Het was namelijk in Rwanda in 1994. Toen zijn er in enkele dagen tijd, zijn er 800.000 mensen vermoord. Het waren vooral Tutsi's, door de Hutu-meerderheid daar eigenlijk op een hele ouderwetse manier, namelijk gewoon met zwaarden en messen, van het leven werden beroofd. 800.000 slachtoffers. Dat is dus, ik noemde die cijfers net even op, van Verdun, van Hiroshima, Nagasaki en WTC. Dat stijgt daar ver bovenuit. Dus als u mij vraagt, hoe kijk je nou tegen dit soort ontwikkelingen aan als christen, dan denk ik dat mensen, maar ja, dan zeg ik iets wat nu bij u ingaat als zoete koek, vrees ik. Maar dan zeg ik iets, veel meer in de, of dan denk ik veel meer in de trant, dat ieder mens toch persoonlijke bekering nodig heeft. En als je die persoonlijke bekering niet ervaart en ook niet als leidend in je leven ziet, Jezus Christus niet als leidend in je leven ziet, dat je met iedere technologie, of het nou die informatietechnologie is waar alles mee aan elkaar gekoppeld wordt, of je praat over de messen waar de Hutu zich van bediende, dat het al snel de verkeerde kant uit gaat. Maar goed, dat is mijn persoonlijke opvatting erover. Als u dan vraagt van hoeverre kun je als wetenschapper meewerken aan projecten op dit gebied, ja, ik denk dat je dat per project heel duidelijk moet bekijken. En wanneer er heel duidelijk sprake is van, laten we zeggen, een doel wat tegen mijn christelijke beleving, tegen mijn geloof zou indruisen, dan zou ik daar zeker moeite mee hebben. Maar ik ben dat in het algemeen nog niet tegengekomen. Ik hou mij meer bezig met vraagstukken in bedrijven over hoe je computers kunt gebruiken om spullen te verkopen en met elkaar onderling te communiceren, bijvoorbeeld om de efficiëntie te verbeteren. Ja. Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja, wij voelen dat ergens allemaal aan, dat er iets beangstigends in zit. Hè? En daarom zei u zelf ook, ja, bekering is dan hier een woord wat heel belangrijk is. En dat je weet, er valt geen haar van mijn hoofd zonder de wil van mijn hemelse vader. Want het is ontzettend beangstigend tegelijkertijd. De conclusies die je kunt trekken uit het verhaal wat deze broeder verhaal heeft. En sluit het maar weer aan, ja.
Het klonen van mensen, moet ik even terugdenken. Er zijn verschillende uitspraken over. Het klonen van mensen is verboden, bij mijn weten, maar het kloneren van embryo's voor medisch onderzoek is, even kijken, volgens mij in de Verenigde Staten wordt het op dit moment toegestaan. Maar hou me te goed, het kan ook zijn, in ieder geval zijn er meerdere uitspraken over gedaan. In Nederland is het in ieder geval het laatste inmiddels toegestaan, dat weet ik. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld, u hebt gisteren een spreker gehad, hoorde dus net van de Burke Stichting. Ik denk dat soort chemia heel interessant zijn, ook voor christenen. Je ziet dus dat een van de grootste tegenstanders in de Verenigde Staten, een van de mensen die dus zijn macht daarin ook heel duidelijk laat gelden, ik noemde net zijn naam Francis Fukuyama, is een filosoof die, denk ik, in veel opzichten zijn denkbeelden te vergelijken met die van christelijke Amerikanen. Hij is zelf geen christen, hij is ook geen atheïst, zo afficheert hij zich ook niet, hij blijft daar wat in het vage over, maar in ieder geval geen uitgesproken christen, laten we het dan zo noemen. En toch zie je dat neoconservatieven in de Verenigde Staten, neoconservatieve denkers zoals Francis Fukuyama en ook christenwetenschappers elkaar daar heel duidelijk vinden. En dat is denk ik ik denk dat heel erg mooi is als dat kan. Ik denk ook dat het belangrijk is om debatten op dat gebied mee te blijven voeren. En zoals ik al zei, het is erg moeilijk om op al deze terreinen grote uitspraken te doen. Dus je moet er behoorlijk diep induiken om hierover zinvolle dingen te kunnen zetten. Ik geef u even één voorbeeld. Hè. Als het bijvoorbeeld gaat om de discussie over genetische geneeskunde. In sommige opzichten wat daar gebeurt, dat is alleen maar hetzelfde als wij eigenlijk al jaren doen. Alleen er wordt iets vroeger ingegrepen en dat gaat meer op microniveau. Dus ik geef een voorbeeld, als blijkt uit genetisch onderzoek dat u op uw 60ste of uw 65ste eigenlijk een nieuwe heup nodig zou hebben. Dan zou je door ingrijpen op dat moleculaire niveau, zou je daar een wijziging in kunnen aanbrengen. Nou, dat vinden we misschien eng als je dat hoort. Aan de andere kant vinden we het vrij gebruikelijk dat iemand die een versleten heup heeft, op zijn 65ste een kunstheup geïmplanteerd krijgt. Feitelijk verander je daar evenveel mee in het leven van die persoon, verander je daar evenveel mee in de werkelijkheid. Alleen je doet dat op een later tijdstip en je doet het op een tastbaarder, grotere manier, zal ik maar zeggen. Dus dat is op zichzelf iets waar heel veel christenwetenschappers ook van zeggen. Nou, dat is een hele mooie toepassing van genetische geneeskunde. Hè, want dat scheelt een hele hoop geknoei met van die grote, en je bent er altijd te laat bij. Dus dit is sneller en het is veel eleganter en veel makkelijker. Maar met diezelfde technologie kun je dus ook het soort dingen doen waar we net over hadden. Dan kun je ook inderdaad bijvoorbeeld proberen de menselijke veroudering tegen te houden. Dan kun je dus ingrepen in de schepping gaan plegen. Waar we van met z'n allen met missie als christenen zeggen, ja, moet je daar nou aan beginnen? Dat gaat wel heel ver. Dus je hebt echt kennis van zaken nodig om de discussie te kunnen voeren. Dat is een eerste vereiste. En grote stappen snel thuis bestaat hierin niet. Dat is ook het grote probleem. Je kunt niet zeggen van nou, ik ben tegen alle informatietechnologie. Want dan ben je er dus ook op tegen dat het bijvoorbeeld wordt gebruikt om, wat ik net aangaf, dat evangelische omroep dat bijvoorbeeld gebruikt om mensen laagdrempelig in contact met de Heer Jezus te brengen. Nou, dat is dus het moeizame van deze discussie. Dat vergt heel veel tijd en energie om daar, denk ik ook als christenen, om daar permanent in betrokken te zijn.
Ja,
die broeder daar achterin.
Ja, wat u daar zegt is heel aardig, hè? Want op zichzelf zie je grote voorbeelden inderdaad dat deze technologie meehelpt om individueel te leven zonder andere mensen. Er zijn experimenten gedaan bijvoorbeeld, dat heeft veel kranten gehaald, dat er een journalist, ik meende in Chili was, een Chileense journalist, die zei ik ga een jaar de deur niet uit, ik doe alles via internet, dat is hem gelukt. Hè? Dus je kunt inderdaad een jaar binnenleven zonder contact met andere mensen, dan bestel je al je spullen online en dan regel je al je zaken via internet en dan hoef je de deur niet meer uit. Dat kan dus blijkbaar. Aan de andere kant zijn er ook veel voorbeelden. Dat bijvoorbeeld met name in reformatorische kring. Dat veel mensen tegenwoordig een partner vinden via het internet. Omdat die ene leuke reformatorische partner misschien net niet in jouw gemeente te vinden is. Maar dat die 100 kilometer verderop woont. En het blijkt dat dat een heel aardig middel is. Om met elkaar in contact te komen op een laagdrempelige manier. Waar er anders misschien heel veel schroom zou zijn. En ook een manier waarop, en dat is heel aardig, moeten zich realiseren. De eerste contacten niet te plaatsvinden op grond van uiterlijkheden, maar op grond van inhoud. Dat is een heel positief gegeven. Dus het is ook weer hier. Ja, maar het is wel waar. Dat vindt niet iedereen even positief, hoor ik wel. Maar goed. Maar dat is dus over diezelfde technologie. Diezelfde technologie kan dus inderdaad heel verschillende kanten uitwerken. En dat is dus buitengewoon moeilijk, vind ik, om daar op laten we zeggen, op dat grondniveau, over basistechnologieën, om daarover uitspraken te doen. Het gaat toch veel eer om toepassingen. En die toepassingen worden toch weer een heel groot gedeelte gepleegd door mensen die daarin of hun eigen hart volgen, of, laten we zeggen, daarin een hogere wijsheid hun leven laten besturen.
Goede vriend.
Ik ken de cijfers niet, dus ik zou daar niet uitspraken direct over durven te doen. Er zijn twee vragen die u stelt, hè? Precies. De eerste vraag is met name erop gericht, ja, is het niet zo dat dit soort technologie bewezen individualisering of vereenzaming in de hand werkt? Nou, ik heb daar toch mijn twijfels over. Dan zou ik daar toch eerst meer en beter onderzoek over willen zien. En ik kan namelijk zo een paar uitspraken en ook een paar feiten verzinnen die een aanname op het gebied meteen zouden falsifiëren. Want de grootste vereenzaming komt niet zozeer voor onder de computergeneratie, maar doet zich voor onder ouderen. Waar uiteindelijk toch de toegang tot dit soort technologie nog een stuk minder is dan onder veel jongeren. Dus de uitspraak die daarna volgt, of de vraag die daarna volgt, zouden we dan met elkaar in het pastoraat niet veel meer aandacht aan dat soort zaken moeten besteden. Ja, wie ben ik om daar een uitspraak over te doen, maar ik denk dat het wel degelijk natuurlijk een probleem van onze tijd is. Als we praten over vereenzaming onder ouderen, maar ook onder jongeren, dan denk ik dat er ook een taak ligt voor christenen. Absoluut, daar geloof ik zeker in. Een tweede punt, de vraag of alles beheersbaar dient te zijn en of we in het hier en nu al moeten streven naar, laten we zeggen, een soort eeuwige gelukzaligheid op aarde. Wat ik heb geprobeerd aan te geven is dat er natuurlijk wetenschappers zijn die zo redeneren. Ik heb niet voor niks het voorbeeld genoemd van die mensen die nadenken over levensverlengende ingrepen in onze genen en het kweken van reserveonderdelen. Daar wordt ook hardop over gespeculeerd door mensen. En er zijn ook mensen die inderdaad dan al zeggen van ja, dat is dus het eeuwige leven hier op aarde. En die dat ook leuk vinden om dat dus, laten we zeggen, op een wat provocerende manier neer te zetten. Omdat ze wel weten dat ze aan de andere kant christenen vinden die daar heel andere opvattingen over hebben. U roert daar terecht iets aan, maar dat is denk ik iets wat niet alleen zozeer de technologieontwikkeling van deze tijd alleen maar betreft, maar wat natuurlijk de technologieontwikkeling als geheel over de jaren, dan praten we al over het begin van de agrarische samenleving, altijd heeft beheerst. De mens heeft altijd geprobeerd om zijn eigen rijkwijde, en of dat nou de fysieke of de geestelijke rijkwijde van de mens is, om zijn eigen rijkwijde te vergroten. Alle technologische revoluties in de afgelopen eeuwen zijn daarop gericht geweest. En er zijn een aantal wetenschapshistorici, een daarvan bijvoorbeeld is James Banagher, die heeft er een prachtig boek over geschreven, dat heet The Control Revolution. En inderdaad, hij beschrijft ook dat al het streven van de mensen in technologieontwikkeling er telkens weer op is gericht om te beheersen, om die omgeving te beheersen en om crises die ze tegenkomen daarin, dus vormen van onbeheersbaarheid, oorlog, ziekte, dood uiteindelijk, om dat proberen te overwinnen. En daar zit denk ik voor de meeste mensen die zich echt specifiek bezighouden met die technologieontwikkeling en die christen zijn, zit er altijd een spanningsveld in. Want hoewel je, ik me prima kan voorstellen, een goede vriend van mij tijdens een studie, die studeerde medicijnen, en volgens hem was er ook geen hoger streven denkbaar, hij was ook christen overigens, geen hoger streven denkbaar dan mensen medisch helpen. Hè? Maar uiteindelijk, als we daar s'avonds wat langer over doordiscussieerden en ook ons geloofsleven daarop betrokken en vice versa, dan moesten we toch eigenlijk ook onderkennen dat ook dat al het medische streven, hoe goed we dat ook met z'n allen altijd vinden, dat natuurlijk ook een gedachte van maakbaarheid en beheersbaarheid vaak achter zit, ook bij die christelijke arts. Dus het is iets wat inderdaad iedere keer opnieuw, als je niet uitkijkt, met je op de loop gaat. En dat ben ik zeker met u eens. Ja. Maar dat geldt niet zozeer alleen maar voor deze technologische ontwikkeling. Ik denk dat dat echt een verhaal is wat al eeuwenlang aan de gang is. Ja. U mag kiezen wie er eerst mag. En u moet ook zeggen als de discussie zich moet stoppen vanwege het eten.
We hebben nog even de gelegenheid. Ik zal zo even kijken wat men nu gezegd heeft. Wie was er nou eerst? Hij? Oké, vooraan.
Ja, ja, nou, dan zit natuurlijk een hele hoge mate van oncontroleerbaarheid, speelt hierbij een rol. En ik denk dat de machtsverdeling wat dat betreft natuurlijk tamelijk scheef is. Wat ik heb geprobeerd te laten zien, ook met het aanhalen van iemand als Vannevar Bush, is dat er dus mensen zijn op zeer, zeer invloedrijke posities die technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld in de informatietechnologie, bijna 50 jaar vooruit kunnen dicteren, zo ongeveer. Hè? Want dat is dus aan de hand van de ideeën van zo'n meneer als Bush gebeurd. En aan de andere kant zijn er ook mensen die slechts achteraf, terecht, en dat geldt denk ik ook voor mij en voor het grootste deel van de aanwezigen hier, achteraf kunnen kijken wat het met de mensheid doet en daarop een passend antwoord moeten verzinnen. Ja. Nou, ik stel mijn vertrouwen in andere dingen dan technologie, dat helpt.
Wat een mooi antwoord, denk ik ook.
Nee, maar dat is ook feitelijk hoe ik ernaar kijk. Dat meen ik ook serieus. Ik denk dat wanneer je die grote mondiale bewegingen probeert te overzien, en of het nou politieke, economische of technologische ontwikkelingen zijn, dat je daar in alle gevallen ontzettend klein bij voelt. En als je denkt dat dat het laatste woord heeft, dan kan ik me ook voorstellen dat je daar als burger heel angstig van kunt worden. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen, dat is heel grappig, als je op internet gaat zoeken bijvoorbeeld op klonen, of je gaat zoeken op, biologische wapens, noem eens wat, dan kom je ook bij een hele hoop websites terecht van mensen die geloven in allerlei samenzweringstheorieën en die daar ontzettend angstig met elkaar over zijn en die allerlei scenario's hebben ontwikkeld ook wat er moet gebeuren als de terroristen Amerika en Hamas aanvallen. Die hebben hele evacuatieplannen klaar. En uiteindelijk, als de angst werkelijk doorzet en mensen bijna fobisch gaan reageren dit soort technologische ontwikkelingen op terroristische of andere machten in de wereld, ja, dan schiet het door in die richting. Nee, ik ontwijk het niet. Ik denk dat u het eenvoudig voorstelt als u zegt, het gaat om de grens. Want de grens op het gebied van biotechnologie of de grens op het gebied van technologie, daar valt niks over te zeggen, want welke grens heeft u het dan over? Heeft u het over de grenzen op informatietechnologisch gebied? Maar welk aspect dan van informatietechnologie? Dat is het grote probleem. Het is zo divers en zo veelzijdig en er kunnen zowel hele goede dingen als hele slechte dingen mee worden gedaan. Dat wil je daar dus werkelijk spreken over grenzen aan ontwikkeling, dan moet je dus de onderzoeksprogramma's ongeveer kennen. En dan zul je dus over die onderzoeksprogramma's een uitspraak moeten doen. En dan kom je inderdaad op vraagstukken uit als ja, het gebruiken van bijvoorbeeld, stel je voor, er zijn restembryo's. Die zijn er ook nu in Nederland. Dan is de volgende vraag, dan kun je als christen met elkaar zeggen van, nou, maar luisteren, ze zijn er wel, maar ik doe of ze er niet zijn, want ik ben er tegen. Maar het feit is dat ze er zijn. Dus zijn er vervolgens christendenkers en christenethici op het gebied die zeggen, oké, als ze er zijn, hoe moet je ze dan behandelen? Wat is dan een medisch protocol wat je daarop van toepassing zou moeten achten? En kun je zeggen, ja, dat is al een glijdende schaal. Aan de andere kant, ja, je zou ook als christen kunnen zeggen, ik bemoei me niet met die discussie. Ik weet dat er mensen die in veel belangrijke posities verkeren dan ik, zoals bijvoorbeeld de rector magnificus van de Vrije Universiteit, die ook heel erg met dit soort dingen worstelt, omdat aan de medische faculteit daar ook dit soort onderzoek plaatsvindt. En hij ook probeert natuurlijk op dit soort punten zo goed mogelijk bij te sturen, ook vanuit zijn christelijke levensovertuiging, dat probeert te doen. En aan de andere kant weet dat het ongelooflijk moeilijk is om A, invloed uit te oefenen, en B, van alle discussies even goed op de hoogte te zijn. Ik denk dat we ons inderdaad, ik denk ook dat we niet in een soort, we hadden het net over het beheersen van het hier en nu, ik denk natuurlijk ook dat het ook iets is wat je als christen kan participeren. Ik zie veel van dit soort ontwikkelingen, maar ik voel mij niet geroepen, als ik heel eerlijk ben, om over al deze zaken een uitspraak te doen, omdat een groot deel daarvan weet ik dat ik daar geen invloed op heb. Een ander gedeelte moet ik ook van toegeven dat ik het kan beschrijven voor u en met een paar plaatjes kan verlevendigen. Maar als ik in discussie zou gaan met een biotechnoloog, dan zou ik ook al snel het onderspit delven. Dus dan zou je op dat gebied toch verder geschoold moeten zijn. En dan zou ik ook het slachtoffer waarschijnlijk worden van mijn eigen beheerszucht, als het ging om het proberen te sturen van die ontwikkeling. Wat dan de zin is van het debat. Nou, er zijn toepassingsterreinen, als het bijvoorbeeld gaat om informatietechnologie, waarover net werd gesproken, waar toch ook gewone gemeenteleden en gewone predikanten mee van doen hebben. En ik denk dat het meest interessante is om je in eerste instantie natuurlijk op die discussie te richten. Het is interessant als je dan over informatietechnologie spreekt, om ook enig zicht te hebben op waar de ontwikkelingen eventueel naartoe zouden kunnen gaan, zodat je een iets geïnformeerdere uitspraak kunt doen op dat gebied. Maar ik ben het met u eens dat wanneer we met elkaar allemaal hier in collectief in groot verband zouden willen spreken over de, ik noem het net al, de grens aan de technologische ontwikkeling, dat dat een vrij zinloze discussie zou zijn. Dat ben ik met u eens. Ja.
Ja, dat kom je iedere keer weer opnieuw tegen. Lees je een artikel, horen we deze lezing en denk je, ja, wij komen van achter. We lopen achter de feiten aan. En juist wetenschappers zoals u, die de ontwikkelingen wel bijhouden, ja, daarom is dit contact heel goed, die kunnen ons informeren en zeggen, ja, wat moeten wij hier doen? En ik snap wel dat u die vraag moeilijk vindt, grenzen aangeven, dat heeft u uitgelegd. Maar de bedoeling van de vraag. Wij komen achteraan. Ethisch gezien, de ethiek komt altijd achter de technologie aan. Hoe moet je daar nou mee omgaan?
Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, inderdaad. Ja, ik denk dat er zal behoefte zijn. Ik ben even de naam kwijt. Hoe heet de bisschop van Groningen ook?